Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren, de eerste jaargang, de 7e aflevering. En hij is ook gepubliceerd in het 3e achttal. Philpott heeft hem uitgesproken op 16 oktober 1842 in Leicester. De titel is De mens en zijn maker, naar aanleiding van Jesaja 17, vers 7. Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op den heilige Israël zien. Er is mijns inziens zeer veel van de geschiedkundige verklaring van de profetieën van het Oude Testament in het donker gelegen. En dat er oorzaken dat we zo weinig bekend zijn met de onderscheidende omstandigheden van die verschillende tijden en de gelegenheden, waaruit volgt dat er noodzakelijk veel duisters met de geschiedkundige uitlegging moet gepaard gaan. Maar ik weet niet of wij ten deze opzicht ons wel veel te beklagen hebben. Er is een andere uitlegging, welke niet zozeer in het donker ligt. En dat is een uitlegging veel meer de zaak van onze personen voegende. En onder de verlichting en de ontdekking van de Heilige Geest veel meer aangenaam en voordelig. En dan bedoel ik de bevindelijke waarheid die door deze profetieën doorheen straalt. Ik zal daarom deze morgen niet trachten te verklaren de historische betekenis van onze tekstwoorden, ofschoon ze ongetwijfeld wel aanwezig zijn, maar mij schier alleen bepalen bij dezelfde geestelijke uitlegging. Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op de heilige Israël zien. Wij zien dat er in de tekst gesproken wordt van een zekere dag. Deze uitdrukking komt zeer vaak voor in Jesaja en bij de andere profeten in het Oude Testament. Zo lezen wij in Jesaja 26 vers 1, te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. We hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. En zo ook in hoofdstuk 27, te dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de langwemelende slang. De betekenis van deze dag, waarvan zo met nadruk gesproken wordt, moeten wij gewoonlijk uit het verband opmaken. Zodoende zullen wij dan ook soms bevinden dat het nu eens een aanwijzing is van een tijd van grote beproeving en dan weer een tijd van grote blijdschap. Het is niet een letterlijke dag van 24 uur, maar een zekere tijd, welke het zij van blijdschap, het zij van droefheid plaatsgrijpt in de harten van Gods volk. Welke van deze dagen bedoeld wordt, dat is gewoonlijk overvloedig duidelijk uit het verband. En daarom zullen wij met Gods zegen een weinig terugblikken in de versen die onmiddellijk aan onze tekst voorafgaan, opdat wij ontdekken mogen of er een dag van benauwdheid dan wel van vreugde verbonden is met de plaats welke wij voor ons hebben. Wij willen dan met het 4e vers van het hoofdstuk aanvangen. En het zal geschieden te dien dagen dat de heerlijkheid van Jacob verdund zal worden en dat de vettigheid van zijn vlees mager zal worden. Want hij zal zijn gelijk een maaier het staande koren verzamelt en zijn arm koren afmaait. Ja, hij zal zijn gelijk wanneer iemand aren leest in het dal Refaim. Doch een nalezing zal erin overblijven, gelijk in de afschudding eens olijfbooms. 2 of 3 beziën in de top van de opperste twijg en 4 of 5 van zijn vruchtbare takken, spreekt de Heere, de God Israëls. Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op de heilige Israël zien. Tot zover. De dag van welke in de tekst gesproken wordt, dat is wanneer de heerlijkheid van Jacob verdunt en de vettigheid van zijn vlees mager worden zal. Het kan daarom niet dezelfde dag zijn waarvan wij lezen in hoofdstuk 12, waar de kerk bewelddadigd met een gezicht van vergeving haar zonde zegt: ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Maar het wijst ons aan een tijd van benauwdheid, wanneer de kerk vernederd en diep zou zinken, het werk aan hun ziel alsdan het welk te dien dagen zou plaatsvinden, wordt aangewezen in deze woorden: de heerlijkheid van Jacob zal verdund en de vettigheid zijns vleesers mager worden. Wat is deze heerlijkheid van Jacob? Zij is niet de wezenlijke heerlijkheid van Jacob, welke bestond in hun betrekking en verwantschap aan God, welke heerlijkheid niet verdund noch verwelkt kan worden. Maar het is iets het welk het volk van God, hier voorgesteld dus onder de naam van Jacob, natuurlijker gewijs ter heerlijkheid is, iets waarin zij een afgodisch vermaak vinden, of waar ze in roemen naar het vlees. Een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid en de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Dus er zijn er die roemen in rijkdommen, anderen in sterkte, weer anderen in geleerdheid of in gaven en talenten. Wij allemaal hebben meer of minder of menen iets te hebben om erop te roemen, daarin onze heerlijkheid te vinden, hoogmoedig te zijn of wat dies nog meer zij. Maar met betrekking tot de uitverkorene God zal er een dag komen waarin deze heerlijkheid verdund zal worden. De Heere schijnt hier te zinspelen op iemand in een teringziekte of een zodanig toenemend ongemak, wiens sterkte en bevalligheid vergaat en afneemt en wiens vlees gaandeweg verdwijnt en van zijn benen als afvalt. Te dien dagen, wanneer God zijn hand tot hem uitstrekt, wanneer hij zijn consciëntie met zijn vinger aanraakt, wanneer hij het gericht zal stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood, wanneer hij zijn verborgen zonde voor zijn aangezicht stelt, wanneer hij hem een gezicht geeft van zijn majesteit en heiligheid, wanneer hij hem de boeken opent en een geheim gerechtshof in zijn consciëntie opricht, te dien dagen zal de heerlijkheid van Jacob verdund en de vettigheid van zijn vlees mager worden. Kon hij zich vroeger verheugen in zijn bezitting, wanneer hij benauwd is in zijn ziel, dezelfde heerlijkheid zal vermageren. Mocht hij zich verblijden in zijn sterk, gezond en krachtig lichaam, wanneer de pijnen van schuld hem aangrijpen, hij vindt daar weer geen behagen meer in. Indien hij kan roemen op zijn talenten en gaven of zijn verkregen kennis, wanneer de Heere hem in de hand neemt en overtuiging van zonde in zijn ziel brengt, al zijn heerlijkheid zal verdund en mager worden. Of indien de hoogmoed in verschillende wegen zich openbaar maakt en voedsel verzamelt in de godsdienst van die dag, en een hoop gerechtigheid bijeen verzamelt, het is daarom in die dag, gelijk de Heere beschrijft in Haggai 1, gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig, en als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Of wanneer het ene meer verfijnde misleiding is, zodat hij roemt in een vorm en in een gedaante van godzaligheid zonder haar kracht, indien hij zich sterk maakt en als verstijft met enige natuurlijke kennis van de waarheden der genade, zonder enige waarachtige bevinding van haar geur. Te dien dagen zal de heerlijkheid van zijn bij uitnemendheid lange belijdenis vermageren, dun worden. Indien hij zich verheft op zijn verkrijging in goddelijke dingen, op de rechtzinnigheid van zijn oordeel, de sterkte van zijn geheugen, de diepte van zijn schriftkennis of de schranderheid en scherpzinnigheid in het ontdekken van dwalingen en misslagen. Zijn heerlijkheid in dezelfde wordt zwakheid, ja, weggenomen. Zodat van welke zijde ook beschouwd, waarin hij ook zijn heerlijkheid stelt, het wordt verbleekt, waarin hij zich mogen verlustigen, het gaat van hem weg, gelijk het vlees eens mens van zijn beenderen in een uitterende ziekte. En hij kan verzadiging, noch vermaak, noch voldoening vinden in datgene waarop hij eertijds roemde. Toch niet alleen lezen wij dat de heerlijkheid van Jacob dun, maar ook dat de vettigheid zijns vleeses zal mager worden. De Heilige Schrift gebruikt dikwijls het zinnenbeeld van vettigheid om ons daarmee aan te wijzen een staat zonder geestelijke benauwdheden. Hun ogen puilen uit van vet. Als je schuren vet werd, ze sloeg gij achteruit. Deuteronomium 32. Het vette en het sterke, dat zal ik verdelgen. Ezechiël 34. Vettigheid geeft te kennen het afwezen van alle ongemakken, van alle zware arbeid, van alle bekommernissen en zorgen, en het aanwezig zijn van al datgene waarin het vlees zich verlustigt en najaagt. Nu, wanneer de Heer een mens in de hand neemt, wanneer hij begint te werken aan zijn conscientie, en eeuwige wezenlijkheden met gewicht en kracht op zijn ziel drukken, dan komt er een vermageren van deze vettigheid. Gelijk wij bij Job 33 lezen, zijn vlees verdwijnt uit het gezicht en zijn beenderen die niet gezien werden, die steken uit. De plaag der zonde, de arbeid om zijn roeping en verkiezing vast te maken, de bekommernis dat hij niet misschien zich eeuwiglijk bedriegen, alle spannen samen om zijn vettigheid te vermageren. Maar de Heilige Geest die voegt daar een ander zinnenbeeld bij om duidelijk te maken wat er te dien dagen geschiedt. Want hij zal zijn gelijk een maaier het staande koren verzamelt en zijn arm aren afmaait. Ja, hij zal zijn gelijk wanneer iemand aren leest in het dal Refaim. Dit schijnt in zijn letterlijke betekenis aan te wijzen een toekomstige verwoesting welke het getal des volks zou inkorten. Maar op een geestelijke wijze schijnt het betrekking te hebben op de verwoesting van de persoon, de enkele. Want zo spreekt onze tekst, te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft. Onder dit zinnenbeeld wordt de ziel dus vergeleken bij een veld waarvan het koren is afgemaakt. Eens was er een bloeiende oogst. De aren stonden dik boven de grond, maar de maaier die is daar geweest en zijn armen hebben de aren afgemaaid. Alzo ook geestelijk. In dit dal Refaim, welk dal zeer vermaard schijnt geweest te zijn om de zelfs weelderige oogsten, was er een rijke oogst van vleeselijke godsdienst, eigen gerechtigheid en zelfzucht opgegroeid. Maar te dien dagen als de maaier met zijn sikkel komt, snijdt hij die aren af. En zowel letterlijk als geestelijk zou de verwoesting en verderving niet voleindig zijn. Een nalezing, dat is de druiven die de nalezer opzoekt na het aflezen van de wijngaard, zal daarin overig blijven. Een overblijfsel naar de verkiezing der genade zou er ook dan zijn, en evenwel zo klein in getal, dat ze zou wezen gelijk de afschudding van een olijfboom, dat is nadat zijn vrucht afgeschud was, 2 of 3 beziën in de top van de opperste twijg, en 4 of 5 aan zijn vruchtbare takken. Alzo ook in het geestelijke, te midden van al deze schuddingen van de ziel, zouden er enige goede dingen overig blijven den Heere, de God Israëls, in de top van de opperste twijg, de allerlaatste plaats waar ons oog die zou zoeken, als bijvoorbeeld enige eerbied en goddelijke vrees, tederheid van de conscientie, iets van des Heere eigen inplanting in de ziel, zodat de ziel niet geheel verwoest of ten eenenmale zonder vrucht is. Gelijk de onvruchtbare vijgenboom, van welke Christus zei, hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de adem. Deze dingen moeten wij in acht nemen om de geestelijke mening van de tekst te verstaan. Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op de heilige Israël zien. De vrucht en het uitwerksel van deze arbeid aan de ziel besteed, van deze uittering, deze afmaaiing, deze schudding, dat is dat te dien dagen of ten tijde van diepe noodzakelijkheid de mens naar zijn maker zal zien. Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft. De woorden die hem gemaakt heeft kunnen hier te kennen geven zijn maker in het natuurlijke, dat goddelijke wezen, die hem formeerde in de baarmoeder en hem zijn natuurlijke bestaan gaf. Van tevoren zag hij nooit naar God die hem formeerde. Hij had geen geestelijke kennis van hem. De Heer had zichzelf niet op een bevindelijke wijze aan hem ontdekt. Maar ten dagen als Jacobs heerlijkheid dun gemaakt en de vettigheid van zijn vlees mager wordt, wanneer de gehele oogst van de natuurlijke godsdienst weggenomen wordt door de maaier, dan ziet de mens naar dien die hem gemaakt heeft. Dat is, hij krijgt een gezicht en een kennis dat er een God is die hem voor een eeuwigheid schiep en een onsterfelijke ziel gaf. Onder deze overtuigingen ondervindt hij zulke gewaarwording als hij nimmer tevoren kende. Hij leert zien dat hij, die hem het aanwezen schonk en tot het tegenwoordige ogenblik spaarde en droeg, gedurende het grootste gedeelte van zijn leven door hem gehoond en bespot is en dat hij tot hiertoe zonder hoop in de wereld leefde. Maar ook ziet hij iets van de langmoedigheid des Heren, die hem nog niet heeft willen doden en afsnijden en in een met recht verdiende hel gestoten. Maar de woorden, dien die hem gemaakt heeft, schijnen nog een verdere betekenis toe te laten. God is niet alleen onze maker en formeerder in het natuurlijke, maar voor zover wij het bovennatuurlijke werk van zijn hand zijn, is hij ook onze formeerder geestelijkerwijs. Daarom wordt de nieuwe mens der zonde genaamd, een schepsel of een schepping, en gezegd geschapen in gerechtigheid en ware heiligheid, Efeze 4. Wanneer een mens dit werk doorgaat, wanneer het gericht gesteld wordt naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood, dan ziet hij naar dien die hem gemaakt heeft, in een geestelijke zin, als op een getrouwe schepper. Hij gevoelt dat zal hij iets zijn, iets hebben, iets weten. God moet in hem werken, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Hij heeft leren zien dat al zijn godsdienst, van het eerste tot het laatste, moet voortvloeien van Gods genade in de ziel. Zal hij zelfs een graantje geloof deelachtig zijn, het moet door God in zijn hart gewrocht worden. Indien er een sprankje levende hoop in hem zij om hem voor wanhoop te bewaren, ze moet zijn ziel meegedeeld zijn door Gods hand. Zal hij enige liefde hebben tot de Heere of tot zijn volk, zij moet in hem gewrocht zijn. Maar alleen zijn heerlijkheid dun gemaakt en de vettigheid van zijn vlees mager geworden was, zag hij in dien weg inderdaad nooit naar dien die hem gemaakt heeft. Hij nam zijn godsdienst aan bij goedkeuring. Hij onderhield ze op goed vertrouwen en ontving ze van de letter des woords. Achter zichzelf een christen te zijn en wordt voor zodanig ook een gehouden, zonder dat hij door God daarvoor vatbaar gemaakt was. Zonder dat zijn godsdienst in zijn ziel gewrocht werd door een bovennatuurlijke kracht. Zonder overtuiging en gehele doorpriming met een besef van zijn schuld voor God. Zonder een diep gewortelde overtuiging dat het hem ten enenmale onmogelijk was een enige geestelijke gedachte in zijn eigen ziel voor te brengen. Maar wanneer Jacobs heerlijkheid verdund is, wanneer hij zijn ledematen beschouwt en vindt ze vermagerd, dan wordt hij uit volkomen hulpeloosheid, uit wezenlijke noodzakelijkheid van de zaak, uit bevindelijke gewaarwordingen en niet uit een rechtzinnige kennis, dan wordt hij gedrongen opwaarts te zien naar de gever van alle goede gaven en volmaakte giften. En hij heeft geleerd als een persoonlijke zaak, een ondeelbare wezenlijkheid om te wachten op de Heere die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob en op hem te zien. Nu, een mens mogen gaan tot het toppunt van de leer en de letter der bevinding in zijn oordeel, tot de grootste zelfverloochening en bestaanbaarheid van wandel, en evenwel nog nooit op zulke wijze naar zijn maker gezien hebben. Hij mogen kunnen zien en onderscheiden wie recht en verkeerd is en nochtans nimmer toegebracht zijn om zich als een schuldige zondaar voor de Heere neer te leggen of voor hem neer te vallen als een ellendige en bezoedelde. En waarom zo gemakkelijk en noodlottig bedrogen? Dan omdat de heerlijkheid van Jacob niet dun gemaakt, noch de vettigheid zijns vleeses mager geworden was. De maaier heeft zich nog niet ontdekt en het koren van zijn natuurlijke godsdienst afgemaaid. De olijfboom heeft zijn olijven nog, de wijngaard zijn druiven ganselijk afgeworpen. Maar te dien dagen, wanneer de Heer de mens als in handen neemt, zal hij zien naar dien die hem gemaakt heeft. En alle machten der hel, alle werkingen des ongeloofs, alle tegenstand der wereld, alle angst en vrees waarmee zijn hart mogen geoefend worden. Niemand van deze, nog allen in samenzwering, neen. Nog de vleierij van valse vrienden, nog de vervolgingen van openbare vijanden kunnen deze beproefden en aangevochtenen verhinderen en afhouden, van te zien naar dien die hem gemaakt heeft. Indien wij nog eens ernstige ogenblikken stilstaan bij het zinnenbeeld, het welk ik zeide opgesloten te zijn in het vierde vers van dit hoofdstuk, schijnt het enig licht te werpen over de weg in welke deze inwendige oefeningen somstijds voorkomen. We lezen daar niet van een haastig en een schielijk werk, alsof er geen andere weg waren, maar wij vinden het zinnenbeeld van een teringziekte, welke sluw en ongemerkt aanvangt, maar evenwel trapsgewijs het vlees verteert en in de dood eindigt. Alzo ook geestelijkerwijs, deze innerlijke oefeningen ontdekken zich langzamerhand, overtuigingen dat het niet goed met hen staat, verborgen pijlen in hun conscientie, schoon ze nauwelijks weten wanneer zij kwamen, schrik en beroering schier ongemerkt aanvangende, maar evenwel geduriglijk voortgaande, en langzaam toch zeker al hun sterkte, wijsheid en gerechtigheid, verbrekende en wegnemende totdat zij sterven aan alle wettische hoop. Ik geloof dat er velen in deze staat zijn, die niet klaar en nauwkeurig kunnen aanwijzen hoe dit werk in hun ziel begon, en nochtans zal zij op de vrucht en de uitwerkselen zien, wij behoeven aan de gevolgen van dat werk niet te twijfelen. Wij zien hem vernederd tot een staat van hulpeloosheid en veroordeling, afgesneden van alle vleeselijke vertrouwen en in oprechtheid en goddelijke vrees geheel en alleen ziende naar hun maker. Doch wij lezen niet alleen dat er dien dagen de mens zien zal naar dien die hem gemaakt heeft, maar ook zijn ogen zullen op de heilige Israëls zien. De Heere Jezus wordt aangewezen in de woorden de heilige Israëls. En dit is zijn bijzondere titel en als zodanig wordt dezelfde dikwijls verbonden met zijn andere naam, Verlosser. Alzo zegt de Heere uw Verlosser, de heilige Israëls, Jesaja 43. En met zijn titel Zaligmaker, oftewel Heiland. Ik ben de Heer uw God, de heilige Israëls, uw heiland. Zelfs de duivelen kenden hem als de heilige Gods. Want in Lucas 4 staat, hij is de heilige Israëls als God en mens, zijnde heilig in eigen onafgeleide godheid en heilig in onzondige onbevlekte mensheid. En hij is de heilige Israëls als God-mens, het voorwerp van Israëls aanbidding en liefde. Maar de tekst toont ook aan dat tenzij een mens dit verterend en vermagerend werk meer of minder in zijn ziel ondervonden heeft, zijn ogen nooit op de heilige Israël zullen zien. Jezus is hem een wortel uit een dorre aarde. Hij heeft geen gedaante nog heerlijkheid, nog schoonheid dat hij hem zou begeren. Ga waar gij wilt, gij zult in deze dagen veel schone belijders vinden die zeer veel spreken van Christus. Zijn naam is gedurig op hun lippen, maar hun hart is verre van hem. Zij menen hem te kennen, maar dat menen is een onwaarheid. Zij kennen hem door onderwijs naar het vlees, in de letter, niet in de ontdekking van hemzelf aan hun ziel. En wees ervan verzekerd dat geen mens iets weet, nog bevindelijkerwijs wil kennen van de heilige Israëls, totdat hij in diepe armoede en algehele verderving gebracht is, en alzo in volstrekte behoefte aan hem. Te dien dagen, als het vlees is verteerd van de beenderen, wanneer hij ziet naar dien die hem gemaakt heeft, en weinig anders dan toren en wraak voor zich ziet, en kracht nog hulp in zichzelf vindt, dan beginnen zijn ogen onder de hemelse onderwijzing des geestes op de heilige Israëls te zien. De heilige geest, wiens verbondsbediening het is uit dingen van Jezus te nemen, en der ziel te verkondigen, zal te dien dagen menig werven aangenaam en zacht, maar nochtans krachtig licht verspreiden op hetgeen van Jezus in het woord gesproken is. Hij geeft getuigenis van zijn bloed als van alle zonden reinigende, aan zijn gerechtigheid als een rechtvaardig makende gehoorzaamheid, aan zijn gepastheid voor alle zondaarsbehoeften, aan zijn bereidwilligheid jegens de vuilste en allersnoodste, aan de waardigheid van zijn heerlijke persoon en de kracht en de uitwerkselen van zijn volbrachte werk. Als de geest deze dingen der ziel bekend maakt en daarvan enige geur en zoetheid in het hart brengt, dan worden zij aanschouwd met nieuwe ogen, gehoord met nieuwe oren en aangenomen met nieuwe gewaarwordingen. De mens begint nu op de heilige Israëls te zien, zoals hij nimmer tevoren zag, toen hij rijk en verrijkt was, ontbeerde hij die geestelijke ogenzalf, waardoor hij hem alleen goed kon zien. Maar wanneer zijn conscientie last van schuld begon te kwellen, opdat Christus bloed hem zou reinigen, wanneer hij ontbloot en naakt is geworden, opdat Christus gerechtigheid zijn rechtvaardigende mantel mocht wezen, wanneer hij ontdaan is van alle kracht en sterkte in het schepsel, opdat de kracht des zaligmakers in zijn zwakheid zou volbracht worden, beroofd van zijn wijsheid, opdat Christus hem Gode tot wijsheid zou zijn, zowel als tot heiligmaking en verlossing. Dan begint de geest een liefdelijke licht in zijn hart te werpen en de geur van Jezus' naam in zijn ziel uit te storten. Hij zalft zijn ogen om te zien, hij opent zijn oren om te horen, hij raakt zijn hart aan om te gevoelen. En nu zien zijn ogen op deze heilige Israëls. De uitdrukking wil zeggen dat zijn ogen op deze heilige Israëls zijn, als een afhangende en een behoefte hebben aan zijn milddadigheid en gunst, gelijk wij in Psalm 123 lezen: onze ogen wachten op de Heere onze God. En als deze nederige behoefte ziet op deze behoeftige ziet op deze heiligen een enige middelaar, dan geeft hem zijn geloof te smaken een nooit tevoren gekende zoetheid. De hoop vat post in zijn hart. De vrees, welke niets dan verwarring en onrust baden, wijkt. Hij ontvangt kracht om voorwaarts te gaan. En daarin vindt hij toegang en gemeenschap van de tegenwoordigheid des Heren. Te dien dagen dan zal de mens die ziet naar dien die hem gemaakt heeft en wiens ogen op de heilige Israël zien. Hij zal zulk een besef, zulk een proef, zulk een gezicht, zulk een kennis ontvangen van de persoon, het bloed, de genade, het werk en de gerechtigheid van Jezus, als hij nimmer had, aleer God hem in handen nam en de vettigheid zijns vleeses mager werd. Zelfs in de naam de heilige Israëls is iets lieflijks en aangenaams, hetwelk zijn hart doet smelten. Trouwens, wat is hij in zichzelf dan een gevallen kind van Adam? Een vuil, bezoedeld, onreine ellendige, die in tegenwoordigheid Gods niet komen kan, noch mag. En wat voegt zulk een onrein, onwaardig, misvormd zondaar voor de eeuwige tegenwoordigheid en genieting van de drieënige Jehovah, dan zulk een zaligmaker als de heilige Israëls, wiens bloed als een heilige fontein van alle zonden reinigt? De ziel die in hem overgeplant is, staat volmaakt, zonder vlek of rimpel. En moet zijn hart niet huppelen of springen wanneer hij door het geloof zich enigszins mag neerleggen op en vastklemmen aan deze heilige Israëls? Moet het noodzakelijk niet enige troost en ondersteuning in de ellendige geven, die zichzelf voor niets anders beschouwt dan een massa van vuilheid en schuld in de ogen van een rechtvaardige God, als hij de heilige Israëls met een kracht en zoetigheid in zijn ziel mag aannemen? Het geestelijke geloof in en de uitwendige aanneming van deze heilige middelaar brengt gemeenschap met al de drie personen der Godheid teweeg. Maar dat aannemen en geloven in de middelaar tussen God en mensen kan niet bestaanbaar zijn, noch plaats hebben, tenzij een mens in zulke omstandigheden gebracht is waarin hij volstrekt behoefte heeft aan de heilige Israëls. Totdat hij is ontdaan en uitgeledigd van aller schepselen sterkte, kan hij inderdaad niet verstaan hoe nog wezenlijk begeren dat de kracht van Christus in zijn zwakheid volbracht wordt. Evenzo met Christus wijsheid, rechtvaardigheid, bloed, liefde en genadige tegenwoordigheid. Deze alle zijn slechts woorden, losse en vluchtige klanken, duistere droombeelden en bevattingen. Zolang armoedigheid en behoefte niet zwaar op de ziel drukken en de gezegende geest ontdekt en bekend maakt de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus, als zoveel bevindelijke zekerheden. Het is deze genadige ontdekking, welke de heilige Israëls hem beminnelijk maakt. En zo zouden we kunnen voortgaan en aanwijzen hoe de mens ledig van geloof, zonder uitgaan der hoop, zonder genegenheden van liefde is omtrent de heilige Israëls, tot die dag, wanneer hij nergens elders zijn oog op vestigen kan, in het schepsel geen grond van hoop vindt, totdat al zijn rechtvaardigheid hem ontzinkt, en hij gewaar wordt dat, zal hij behouden en zalig worden, het door vrije genade moet geschieden, of eeuwig verloren gaan. Het vers dat onmiddellijk op de tekst volgt en daarmee in het nauwste verband staat, zo schoon en lieflijk de vruchten en uitwerkselen van dit werk aan de ziel aanwijst, verdient enigszins onze aandachtige beschouwing eer dat wij besluiten. En hij zal niet aanschouwen de altaren, het werk zijner handen, en hetgeen zijn vingeren gemaakt hebben zal hij niet aanzien, noch de bossen, noch de zonnebeelden. Wij hebben daar, gelijk ik zo even ook opmerkte, enige van de uitwerkselen van dat zien op die heilige Israëls. Hij zal niet aanschouwen de altaren, het werk zijner handen. De altaren waarvan hier gesproken wordt, schijnen aan te wijzen des mensen natuurlijke godsdienst, die het werk zijner handen is, opgericht door schepselswijsheid en vleeselijke godsvrucht. Niet Gods handenwerk, maar toebereid door menselijke nijverheid en vlijt. Vroeger waren deze altaren het werk zijner handen, het dagelijkse voorwerp zijner aanschouwing, en hij offerde en wierookte erop zichzelf. God verordende de kinderen Israëls maar een altaar des brandoffers, het welk met heilige zalfolie gezalfd was, en het altaar was heiligheid der heiligheden, Exodus 40. En was alzo een type van de Heer Jezus, het enige ware altaar. En de enige ware offeranden. Al die heidense altaren moesten ten eenenmale uitgeroeid worden. Maar vleeselijke godsdienst bouwt altijd altaren en aanschouwt dezelfde als een verzoening van de gunst Gods, totdat dat verterende en vermagerende werk waarvan wij zo even spraken plaats grijpt in het hart. Te dien dagen zal een mens op de heilige Israël zien. Dan zal hij niet meer zien de altaren, het werk zijner handen. Hij mag de offeranden, welke hij eens met zelfvoldoening en vermaak aan God bracht, niet meer aanschouwen. Zijn gerechtigheid is een wegwerpelijk kleed geworden. Zijn gebeden zijn een stank in zijn neusgaten. Zijn aalmoezen zijn bezoedeld en hij kan dus niet meer in het vlees betrouwen. En hetgeen zijn vingeren gemaakt hebben, kan hij niet meer aanzien. Met wat kunst en ijver zijn vingeren ook afgoden vormden, kastelen stichten, bakken uithouden, aardse edens aanlegden, schone gezichten en schilderijen tekenden, dit werk aan zijn ziel belet hem daarop te zien. Zijn eigen vingers bezoedelden ze allen en maakten ze onrein, zodat hij te dien dagen dezelfde niet meer wat met vermaak en genoegen kan aanzien. Ook kan hij niet meer aanzien de bossen, de duistere tonelen van heidense bedorvenheid en gruwelen. De bossen waren in oude tijden de vertoning van die onreinheid en ontheiliging, welke de Baaldienst vergezelde, en van die bloedige offeranden, waarin de ouders hun kinderen de Moloch offerden. God beval de kinderen Israëls om dezelfde af te houden en met vuur te verbranden, Deuteronomium 7. Geestelijkerwijs schijnen deze bossen aan te wijzen de duistere holen van de ingewilligde zonde, welke altijd de afgodendienst en verering van het eigen ik vergezellen. Zonden en eigen gerechtigheid gaan hand aan hand. Maar te dien dagen, wanneer de altaren van eigen gerechtigheid worden omvergeworpen en de ogen op de heilige Israël zien, kan een mens deze bossen niet met vermaak aanschouwen, noch die geheime werken van ongerechtigheid beoefenen, waaraan hij zich gewilliglijk overgaf, toen hij een naam had dat hij nog leefde, terwijl hij dood was. Evenmin kan hij zien op de zonnebeelden, want hij moet God zelf hebben. De natuurlijke voorstelling van God, de eigen gemaakte en de zelfgevormde gedaante der godzaligheid, de ijdele en bedriegelijke bijgelovigheden, welke het vleeselijke gemoed vormt en voorstelt, de nabootsingen van genade, geloof en godzaligheid, al deze zonnebeelden, welke duizenden aanbidden, kunnen te dien dagen eens mensen gezicht niet trekken, Hij kan zich niet meer met het beeld verzadigen. Hij moet het wezen hebben. Hij moet de waarheden bevindelijk aan zijn ziel ontwaren. Indien dit een rechtstreekse verklaring is van de tekst in zijn verband, dan zien wij dat het de mens elke redelijke grond ontneemt aan zijn mening, dat hij iets zaligmakends zou weten in zijn ziel, zo hij dit werk niet in zijn hart ondervonden heeft, wiens eigenwillige godsdienst niet meer of minder tot de wortel is afgesneden, wien al zijn godsdienst ontnomen zag, behalve die welke bestaat in de soevereine kracht en werking Gods in de ziel, een werking welke de natuur niet de minste oorzaak van roem laat, die alle vleeselijke hoop wegneemt, en zelfs niet een scherf overlaat om er water mee uit de put te scheppen. Ja, de woorden wijzen beslissend aan, dat tenzij iemands heerlijkheid dun gemaakt en de vettigheid zijns vleeses vermagerd is, hij nog nooit gezien heeft nadien die hem gemaakt heeft, nog zijn oog op de heilige Israël zagen, dat hij zijn rug nog niet keerde naar de altaren zijner vleeselijke godsdienst, nog zijn afgoden heeft weggeworpen voor de mollen en de vledermuizen. De grote vraag die wij onszelf te doen hebben is of onze godsdienst de hoogte en het kenmerk van dit goddelijke voorbeeld draagt. Dit kon niet altijd gemeten worden door de diepte en de duidelijkheid der bevinding. Een mens die kan bevindelijk weten en kennen wat ik trachtte te beschrijven, en nochtans zulk een verwarring in zijn bevindingen ontwaren, en zo weinig bekwaam zijn om met wezenlijke zelfvoldoening uit te schetsen hoe dit werk aanving en voortging met zijn vruchten en zijn uitwerkselen. Het mogen veel met horten en met stoten, met vleeselijkheid en zonde, hoogmoed en geveinsdheid gemengd zijn geweest, dat hij zeer verlegen en verward zal zijn om de waarheid van dat werk te beslissen. En evenwel als wij onderzoek doen naar de vruchten en de uitwerkselen van deze bevinding, welke hem zo verlegen en verward maakt, wij zullen in hem vinden een oprechtheid, een nederigheid, een zuchten naar de gemeenschap Gods, een roepen naar zaligheid, een gezicht en besef van zijn eigen rampzaligheid en ellende, en het zich daarmee parende geloof in en vertrouwen op het bloed en de gerechtigheid van de Zonen Gods, welke wij te vergeefs zoeken, bij zovelen die vrijmoedig en vermetel spreken van hun staat en zekerheid. Ten lange laatste moeten wij tot dit punt komen. Wat zijn de gevolgen en de uitwerkselen? Indien wij belijden Gods volk te zijn en zeggen te geloven de leer der genade, dan is onze belijdenis ijdel en nutteloos. Indien wij geen kennis aan de waarheid hebben in de rechte weg. En dit is het geval, daar zullen zekere merktekenen deze hemelse onderwijzing zijn. Worden deze kenmerken in ons gevonden? Is onze heerlijkheid dun geworden? Is de vettigheid van ons vlees vermagerd? Heeft het hof der conscientie recht gesproken? En heeft het ons doen zien naar dien die ons gemaakt heeft en roepen tot hem met zuchten en tranen, overtuigd zijnde dat niets dan zijn almachtige hand ons kan verlossen van de hel beneden? En hebben onze ogen op de heilige Israëls gezien? In Jezus gezien wat wij nooit tevoren zagen en ontdekkende in hem een schoonheid, heerlijkheid en dierbaarheid, welke wij nooit tevoren kenden? De weg in welke deze dingen zijn bekendgemaakt mogen somtijds niet zeer klaar schijnen, maar was er niet een tijd wanneer gij gevoelde dat veel, zo niet al uw kennis een verstandskennis was? Uw belijdenis een bloot voorwenden voor mensen? Wanneer gij dus ontbloot en gewonden Heere begon te zoeken, gelijk gij hem nooit tevoren zocht, kreeg Jezus toen als het ware niet een gedaante zoals hij nimmer tevoren had? Was er niet een uitgaande hoop en een stroom van geestelijke genegenheden tot hem? En wat was het gevolg van ontvallen van zichzelf en keren in liefde tot hem? Was het niet om de eigen opgerichte altaren te verzaken, uw rug naar alle vleeselijke godsdienst te keren, alles wat God haat vaarwel te zeggen, niet te aanschouwen hetgeen uw vingeren gemaakt hebben, de duistere bossen te verlaten en alle zonnebeelden uwer afgoderij te verafschuwen, opdat er voor niemand plaats waren en geduld werd dan de Heere Jezus. Ziet hier het voorbeeld aan het welk onze godsdienst gelijkvormig moet zijn, zullen wij God in heerlijkheid aanschouwen. Indien eens mensengodsdienst hierbij de toets niet kan doorstaan, wat bewijs heeft hij dat God in zijn ziel heeft begonnen te werken? Immers, waar de geest van God werkt, daar werkt hij door en overeenkomstig de Heilige Schrift. Zo iemands godsdienst hiermee niet overeenkomt, hij zal de treurige ervaring ondergaan dat zij hem ten ene dagen in de diepste diepte zal doen neerzinken. Het volk van God kan hun godsdienst niet op hun goed aanzien of iets dergelijks aannemen. Ze kunnen zich niet vergenoegen met de goedkeuring van deze of gene goede mensen. Ze moeten hun godsdienst als een werk Gods hebben. Zij worden dikwijls gepijnigd aangaande een aanvang hunner godsdienst. Is het zo niet met u en kost uw godsdienst u niet menigvuldige oefeningen? Wanneer gij bijvoorbeeld ten neergeslagen zijt, dan is het u een vragen of dit voortvloeiende uit goddelijke droefheid over de zonde. Indien gij vertroosting geniet, gij kunt die zomaar niet opnemen, maar wilt die gewogen hebben in de weegschaal van het evangelie. Als gij verlossingen in de voorzienigheid ontvangt, gij kunt ze niet als zoveel gewisse bewijzen nemen dat alles recht is met uw ziel, zodat elke stap die gij doet, uw onderzoeking eist, of God de eerste en de laatste is. De dode belijders, de geveinzen in Sion, wegen nog beproeven ooit hun godsdienst in deze weg. Zij weten niets van deze inwendige oefeningen. Zij nemen hun godsdienst zomaar op, schuilen onder de schaduw van goede mensen, of verkrijgen haar door de goedkeuring van een leraar en zijn voldaan. Maar het volk van God moet getuigenissen hebben van de Heere zelf. En het is hun menigwerf een pijnlijke en scherpe oefening of zij dat werk wel in hun ziel hebben, het welk de uren der beproeving kan doorstaan. En indien de Heere in antwoord op hun gebeden genadelijk bevredigd schijnen in de ziel en haar klare tekens ten goede geeft, het vervult hun harten met dankbaarheid. De dingen van het zin en zienlijke beginnen te dalen, en het trekt hun genegenheden tot die gezegende fontein waar vandaan deze getuigenissen haar oorsprong hebben. Inderdaad, juist dezelfde dingen die tegen hen schijnen zijn voor hen. En zij leiden hun aangenaamste vertroostingen af uit hun zwaarste verdrukkingen. Hun beproevend pad met al zijn bittere dingen zouden ze niet willen ruilen met de effenende bloemrijke weg welke ze duizenden zien betreden, wetende dat de godsdienst zonder beproevingen en verzoekingen de ziel slechts in een eeuwige hel zal storten. Dus gevoelen zij somtijds het goede voortspruiten uit hun oefeningen, en ze zouden veel liever alle dagen een verzocht en beproefd volk zijn, en datgene dragen wat God oplegt, dan in een pad te wandelen dat wel recht schijnt in de ogen der mensen, maar in het einde eeuwige verwoesting geeft. Zij wensen veel die kastijdingen, welke bewijzen dat ze zonen zijn en geen bastaarden, dan te wandelen in een vleesbehagend pad, waarvan het einde is de eeuwige dood en verdoemenis. Amen. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambosch.